Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Hey, Lucas hier. We hebben iets nieuws. En dat is de NRC Audio App. Daarin kun je podcasts ontdekken en beluisteren. En je vindt er een aantal unieke podcasts die gemaakt zijn door NRC. Zoals Cocaïne Accords, Future Affairs en De Post. Download nu de app. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, ik heb hier dus allemaal kleine stukjes ervan afgesneden en die geef ik even door over het glazen scherm heen en ik hou er ook eens voor mezelf.
Niet spugen natuurlijk.
Nee.
Oeh, dan lijkt ik heb hem.
Goed als we allemaal op hetzelfde moment proeven.
Ja, pak
ook
af.
Een stukje. Ja, het stukje is genoeg.
Oké, en de rest is allemaal voor mij.
Ja, je hoeft maar één stukje te nemen.
Gewoon een beetje opzuigen dan.
Ja, met je koude zuigen.
Oh ja.
Wat vind je ervan, Gemma?
Tja, een beetje, nee. Dat, ik dacht eerst van het is een beetje stoffig en een beetje notig en het heeft zo'n viezige, rottende nasmaak opeens. Komt er dan nog, net als je denkt dat je het gewoon wel lekker vindt.
Nee. Ik zou niet geen rottende nasmaak willen noemen, maar een beetje bosbodem gevoel krijg ik ervan.
Ja, maar wel ontbindende bosbodem. Ah, ik bedoel, ik hou van de geur van herfst. Ik ben echt dol op de herfst, maar...
Maar dit dan weer niet.
Nee.
Ik mis een beetje de knoflookachtige punch die er soms in kan zitten.
Dan moet je nog even twee hapjes nemen.
Ik je mag de rest weer
nam.
Terug, hoor.
Ik heb een klein stukje genomen, zeker.
Ik hou het hierbij.
Maar dan heb ik wel een vraag voor jou, Gemma. Want hoe kan het dat de grootste paddenstoelkenner van NRC nog nooit een truffel heeft gegeten? Want we hebben net allemaal een stukje truffel genomen. En dit was de eerste keer dat jij truffel had.
Ja, en ook de laatste, denk ik. Ja. Nee, maar
echt waar,
het is gewoon... Ik bedoel... Eigenlijk is het heel logisch, want truffel is gewoon schimmel. Ik bedoel, je eet geen beschimmeld brood, je eet geen beschimmeld fruit. Ja, sommige mensen eten beschimmelde kaas, maar ik hou ook absoluut niet van blauwe kaas. Het is evolutionair gezien gewoon heel goed, want ja, de meeste schimmels zijn toch onveilig. En dat geldt ook voor veel paddenstoelen, die moet je niet eten, want ze zijn giftig.
Ja, dus eigenlijk een terugkerend patroon in jouw dieet is dat je geen gefermenteerde, door schimmel bewerkte producten...
Ja, en met paddenstoelen is het ook... Het begon ermee... Vroeger hield ik al niet van champignons, omdat ze zo glibberig waren. Dat vind ik dat deze truffel heeft dan weer als voordeel dat hij niet glibberig en glad en slijmerig aanvoelt. Maar het is dus een combinatie van textuur en van smaak.
Maar ik las een heel blij rapport van de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties over paddenstoelen, waarin heel blij stond dat de meeste paddenstoelen niet giftig zijn.
Ja, dat is waar. Ja.
En er waren maar 80 die giftig waren, maar die waren dan ook wel weer heel giftig.
Ja, je hoeft er maar eentje op te eten. En dan,
Maar gebaseerd op jouw toch een vrij kalme reactie op deze truffel, vermoed ik dat jij vaker paddenstoelen tot je neemt.
Ja, als ik aan truffel denk, dan zie ik dat restaurantje in centraal Italië, waar we een paar keer gingen eten en waarin echt zo'n boerenrestaurant, er was ook geen menu. En dan kwam dan de kok nog even met wat extra truffel over de spaghetti. En dat ging echt met enorme raspen. En die waren ook veel groter dan dit, toch wat kleine balletje eigenlijk.
Ja, we zitten wat verder van het brongebied, dus de truffels die we hier tot ons komen, die zijn toch wat kleiner, denk ik.
En ik vind
het best houden voor zichzelf.
En ik vind de smaak hier nog een beetje laf. Okay. Van deze. Maar dat
is het nog scherper, schimmeliger, ja.
Ja, we hebben het nu over eetbare paddenstoelen, maar de wereld van paddenstoelen is zoveel groter. We zijn nu in het seizoen van de paddenstoel gekomen. Ze komen er ineens, lijkt het dan uit het niets, komen ze weer op. En daarom gaan we het vandaag hebben over die toch ja, wel bijzondere levensvorm waarmee wij de aarde delen. En daarom zit ik in de studio met Gemma Venhuizen. Ik heb je al geïntroduceerd als paddenstoelenkenner. Is dat een terechte titel?
Ja, nou, ik ben geen officiële mycoloog. Hè. Mycologie is de paddenstoelenkunde. Maar ik vind het wel heel leuk om naar ze te kijken en om me erin te verdiepen. En ik geniet ook ontzettend van de namen.
Daar gaan we het ook nog over hebben straks, zeker weten. En ik zit ook in de studio met Hendrik Spiering.
Hallo.
En ja, van jou wil ik straks meer weten over ja, de relatie tussen paddenstoel en mensen. En zeker ja. In de geschiedenis. Want daar is ook ja, een wereld van vol magie en hallucinaties te beleven. Een
schimmige wereld.
We hebben net allemaal een stukje truffel gegeten. Jij noemde de champignons al. Ga maar, dus paddenstoelen voelen heel dichtbij in onze keuken. Maar wat is een paddenstoel eigenlijk als je er als een bioloog naar kijkt?
Nou, een paddenstoel is een schimmel. En niet alle schimmels zijn tegelijkertijd paddenstoelen. Ja, er zijn iets van 2 miljoen schimmels grofweg wereldwijd. En we hebben het in die aflevering over bierbrouwen ook wel eens gehad over gist. Dat is een voorbeeld van een eencellige schimmel. Maar paddenstoelen zijn eigenlijk de vruchtlichamen van bepaalde type meercellige of ja, de hogere schimmels. En de daadwerkelijke schimmel of het organisme, dat is onder de grond. Dat is de zwamvlok, wordt dat ook wel genoemd, of het mycelium, vandaar ook die mycologie. En in de herfst, vooral in de herfst, je ziet ze ook wel in andere jaargetijden, dan komen de paddenstoelen als de voortplantingsorganen, de vruchtlichamen, die komen boven de grond. Dus eigenlijk is het maar een tipje van de sluier wat je ziet van dat daadwerkelijke organisme.
Het spreekwoord is ook, het schiet als paddenstoelen uit de grond. Maar dat is ook letterlijk wat er gebeurt. Het is, ze hebben de rest van het jaar hebben ze onder de grond geleefd. En dan ineens verschijnt er een paddenstoel. Hoe werkt dat?
Ja, nou gaan we eventjes naar dat hele netwerk van schimmeldraden onder de grond. Het mycelium. En je moet je voorstellen dat die draden hebben allemaal uiteinden. Die heten hyphen, H-Y-F-E-N. Dat zijn de tastende, de zoekende uiteinden die de juiste route door de ondergrond proberen te vinden.
Dat is eigenlijk de schimmel.
Ja, dat is de schimmel, maar dat is het actieve gedeelte van de schimmel.
Maar is dan ook nog een passief gedeelte? Want het bestaat toch alleen maar uit schimmeldraden?
Ja, de schimmeldraden zelf, daar komen we zo nog even op, die zorgen ook voor transport bijvoorbeeld van voedingsstoffen en dergelijke. Maar de verkenners, laat ik het dan zo zeggen, die dus de uitbreiding van dat hele... Want het
schimmel, uiteinde eigenlijk.
Het groeit de hele tijd, zo moet je het zien. En echt hard gaat dat niet. Voor de honingzwammen, een bepaalde type, gaat dat met ongeveer een meter per jaar, moet je denken.
Maar dat halen wij mensen niet.
Nee, dat is waar. Nee, maar je hebt dan de hyfen aan het uiteinde. En hyfen kunnen elkaar ook weer tegenkomen. Ik weet niet wat het meervoud van mycelium. Mycelia, zeg ik maar even. Twee mycelia van dezelfde soort kunnen elkaar tegenkomen. En die hyfen kunnen dan met elkaar een verbinding aangaan. Uh-huh. En dat is het interessante, want daaruit vindt dan toch een soort... kan er een soort... Ja, voortplanting plaatsvinden, laat ik het zo zeggen. Het is paddenstoelen seks, vrij saai, want het is gewoon hyfen raken met elkaar in contact, hoera. En dan één van die twee netwerken, één van die twee mycelia, die gaat dan vervolgens bolletjes produceren. Het primordium heet dat in eerste instantie, een soort verdikking aan het uiteinde van zo'n schimmeldraad. En dat wordt uiteindelijk de paddenstoel die boven de grond komt. Dus het begint als een verdikking van die schimmeldraad.
Maar dat kan ook gebeuren zonder dat je een ander mycelium tegenkomt. Dat je gewoon uit jezelf als mycelium een paddenstoel gaat maken.
Dat hangt weer heel erg ook van de soort af. Want er zijn dus allemaal verschillende soorten mycelia. En sommige hebben echt die uitwisseling nodig. Het interessante is dat ook soms mycelia van verschillende soorten wel weer een interactie met elkaar kunnen aangaan. Dus het is echt een enorme, het is een drukte van belang onder de grond.
Ja, dat is allemaal onder de grond.
Dat is wel het bizarre, want kijk, als je door het bos loopt en je ziet een paddenstoel naast een boom staan, dan denk je dat past in het plaatje. Weet je, waarvan je denkt dat het...
Twee vrienden.
Dat wat je ziet, dat ook is wat het is. Nu heeft een boom wortels, dat weten we eigenlijk wel, maar het grootste gedeelte van het leven van die paddenstoel vindt dus echt buiten ons zicht plaats.
Ja, maar daar wil ik wel aan toevoegen, hè, want we hebben het nu over dat woord mycelium. En ik zei van dat is het ondergrondse gedeelte. Maar het interessante is dat de schimmels op je rottende sinaasappel bijvoorbeeld, die kunnen ook, dat is eigenlijk ook mycelium wat je daar ziet. Dus die schimmeldraden, dat heet mycelium. Alleen bij je paddens, bij je sinaasappel groeien er geen paddenstoelen uit. Want dan wil ik weer even terug naar de functie van die paddenstoelen. Ik zei net al, die zijn ook betrokken bij de voortplanting. Dus die seks vindt niet alleen maar onder de grond plaats. Maar die paddenstoelen die hebben sporen in zich. En uit zo'n sporen kan op zich weer een heel nieuw mycelium groeien. En dat gebeurt ook bij bijvoorbeeld de schimmel op sinaasappel. Dan zie je dat het een beetje fluffy wordt. Hè? Een beetje
harig.
En een beetje stoffig ook. En als je het onder een microscoop zou bekijken, dan zie je dat eigenlijk daar de sporen direct op het mycelium worden gevormd. Dus dat is weer een heel andere gang van zaken. De paddenstoel is voor sommige schimmels overbodig. Maar
en die hangen dus in de lucht, die sporen. Daarom kan een sinaasappel ineens beschimmelen. Want
dat zweeft dan door je huiskamer of door je keuken heen.
Dus de sporen zijn eigenlijk de, om weer even een plantenvergelijking te maken, te vergelijken met zaden die grotere afstanden kunnen afleggen en waardoor een mycelium dus niet alleen door de grond nieuwe plekken hoeft te bereiken door te groeien, maar ook gewoon een nieuwe plek kan koloniseren als zo'n sporen ergens land.
Ja, en dat is wel interessant. Ik weet niet of jullie het fenomeen stuifzwam kennen. Ik heb er afgelopen weekend nog op één gesprongen, want dat mag bij stuifzwammen. Mag je vol overgave kapot stampen, want dat willen ze zelf. Maar dat zijn een beetje van die aardappelachtige ballen die je wel eens in de duinen ziet. En als die rijp zijn en je stapt erop, komt er zo'n enorme sporenwolk vrij.
Ik heb het nog nooit gedaan.
Ik kan het zeer erg aanraden. En je helpt er dus de paddenstoel mee.
Ja, dat zeg jij.
Ja. Maar dat is één type van sporenverspreiding. Maar die worden ook wel buikzwammen genoemd, omdat ze de sporen in hun buik vasthouden. Maar daarnaast heb je plaatjeszwammen en buisjeszwammen. Dat is de grote bekende tweedeling eigenlijk. En dat als je met een spiegeltje onder de hoed van een paddenstoel, hè, want de meeste paddenstoelen, als je aan eentje denkt, denk je waarschijnlijk ook aan een vliegenzwam. Onder die mooie rood-witte hoed zie je dan ofwel allemaal plaatjes, de lamellen, ofwel een soort sponsachtig iets met allemaal gaatjes erin. En dat zijn dan de buisjes. En daar komen de sporen uit.
En dat zijn een beetje de twee verschijningsvormen paddenstoel die je zo aantreft.
We hebben het net al even over de truffel gehad aan het begin. De anti-paddenstoel, want dat is een soort ondergrondse sporenvormend lichaam. En onder de grond, dan kun je moeilijk je sporen met de wind laten verspreiden. Dus waarom heeft die truffel nou zo'n sterk riekende geur? Is omdat die moet worden opgegeten. Hij wil gevonden worden, want juist doordat dieren hem opeten, verspreiden ze de sporen. Ja, heel goed. Moet je zo meteen even gaan wildpoepen ergens en dan komt het helemaal goed. Maar die truffel wil dat die sporen verspreid worden.
En ik merk dat ik, als ik denk over hoe die paddenstoelen verspreiden, dat ik veel heb aan plantenanalogieën. Want ook daarvan weten we dat de paardenbloem die wil ook door de wind. Dus net als die zwam die je net noemde waar je op ging stampen, die wil door de lucht heen. Andere zaden die in vruchten zitten, die willen opgegeten worden door vogels. En zo werkt de truffel eigenlijk dus ook een beetje. Die wil in het lichaam van een dier terechtkomen.
Ja. Er zijn vast weer luisteraars die zeggen, willen, dat is weer veel te veel vanuit de mens gedacht. Maar heel simpel gedacht, hij wil gegeten worden.
Maar je hebt dus schimmels, die bestaan uit eencellige schimmels, zoals gist en zo. Dan heb je meercellige schimmels. En daarvan is weer een deel, denk ik, die dan die mycelia van die buis, van die buisjes onder de grond vormt. En daar dan is weer een deel wat paddenstoelen vormt.
Ja, en dan heb je ook nog weer echt wereldwijd, naar schatting 20.000 tot 30.000 soorten paddenstoelen. En in Nederland, als je ook de allerkleinste meerekent, dan kom je al gauw op 8.500 soorten uit.
En misschien een gekke vraag, maar ze komen niet op zee voor of in het water.
Maar dat vind ik heel erg leuk dat je dat vraagt. Want Gemma die haalt haar kennis uit het bos, zeg maar. En ik pak er dan meestal een boek bij. Het is in voorbereiding op deze aflevering heb ik weer even mijn evolutionaire bijbel, noem ik het soms. Omdat het zo mooi geschreven is en zo verhalend. Maar het is van Richard Dawkins en dat heet The Ancestor's Tale.
Dat is ook vertaald als het verhaal van onze voorouders. Ja. Een heel mooi boek.
Het is echt een prachtig boek. Dawkins gaat één voor één, zeg maar, onze gemeenschappelijke voorouders met andere groepen langs. En er is dus ook een moment dat wij een voorouder delen met schimmels.
Een week of drie geleden.
Nee, dat is heel wat langer geleden. Maar dat biedt wel een interessant perspectief. Want wij zijn nauwer verwant aan schimmels dan aan planten. Dat is al een belangrijke observatie. En dat zie je ook nog een beetje terug aan de manier waarop we leven. Want wij zijn heterotroof, zoals een bioloog dat zou zeggen. En dat betekent dat we eigenlijk wij moeten andere dingen eten om te overleven. En een plant kan zijn energie halen uit zonlicht. Even grosso modo. En wij eten natuurlijk om energie te krijgen. Maar de schimmel doet dat ook. Alleen dan ondergronds. Hoe je die schimmeldraden die jij beschrijft, Gemma, eigenlijk kan zien, is als een soort omgekeerd darmsysteem, beschrijft Dawkins. Omdat wij hebben onze verteringsenzymen, die houden wij binnen.
Ja, gelukkig wel.
Ja, want anders dan, het voelt heel inefficiënt om die, als je op straat spuugt, dan verspreid je ook wat verteringsenzymen. Die dan, daar heb je niks meer aan, want die gaan misschien wel iets afbreken, maar dat komt niet meer bij jou. Maar die schimmel die doet dat dus wel. Dus juist doordat het zo fijn vertakt is en allerlei enzymen afscheidt die organisch materiaal verteren en ook weer kan opnemen. Ja, dat is eigenlijk hoe die schimmel in zijn levensonderhoud voorziet. En eigenlijk voor een bioloog zijn dat twee vergelijkbare levenswijzen. Namelijk, je haalt voedingsstoffen uit je omgeving.
En wat is dat nou met de vraag over in het water leven?
Super interessant, Lucas. Ja.
Precies. En dan moet je Ja, dat is heel goed dat je me daarnaar terughaalt.
Dat vinden wij ook.
Want wat je ziet, als je naar de evolutie van schimmels kijkt, kun je die eigenlijk niet loszien van de evolutie van planten. En als je kijkt naar van wanneer begint dat nou een beetje met die schimmels, dan moet je al een miljard jaar terug. En dan krijg je eerst de kolonisatie van het land door planten. En dan zijn er ineens ook voedingsstoffen. Hè? Als die planten sterven, zijn er voedingsstoffen te halen. Dus die evolutie van schimmels loopt eigenlijk gelijk op met die van planten. Dus op het moment dat de planten diversificeren, dan doen de schimmels dat eigenlijk ook.
Maar het antwoord is dus nee. Ze leven niet in het water.
Ze leven niet in het water. Het is een heel erg op het land gebaseerde levenswijze.
Maar ze leven wel dankzij water ook in die natuurlijk zin. Hè? Want waarom kom je ze nou zo vaak in de herfst tegen? Dat is ook omdat er dan veel regen is. Want het grappige is dat normaal verwacht je dat een organisme groeit met behulp van celdeling. Maar bij de paddenstoel vindt eerder celstrekking plaats. Want een grote paddenstoel heeft evenveel cellen als een kleinere, maar hij zuigt die cellen dan vol. Zo groeit die en hij zuigt ze vol met water.
Oh, dus ze komen als paddenstoelen uit de grond omdat ze als een ballonnetje door water worden opgeblazen eigenlijk.
Het is haast een soort spons die zich volzuigt.
En het mooie is dat de paddenstoel is natuurlijk, ik zie het inmiddels een beetje van het moment dat de schimmel een beetje voor zichzelf kiest, maar als hij zo onder de grond bezig is, heeft hij dus ook in het ecosysteem wel een belangrijke rol. Want door allerlei dood plantenmateriaal te verteren, maakt hij het ook weer beschikbaar in de bodem. Dus een gezonde bodem tegenwoordig. Ja, daar zijn schimmels lekker in bezig.
Zeker, je zou door de bladeren het bos niet meer kunnen zien als er geen schimmels waren natuurlijk.
Nee, het moet worden opgeruimd.
Ze helpen, zeker. Maar die schimmeldraden die zorgen er ook nog weer voor dat de grond niet erodeert, omdat ze het allemaal een beetje vasthouden. Maar het is wel zo dat sommige paddenstoelen die werken echt samen met andere levensvormen. Maar je hebt ook parasitaire paddenstoelen die dus heel schadelijk kunnen zijn voor een boom bijvoorbeeld,
voor
waar
ander,
ze op groeien. Maar je hebt ook weer soorten die juist alleen maar op doodhout of alleen op uitwerpselen voorkomen. Dus ze hebben zich ontzettend gespecialiseerd allemaal. En die samenwerking is ook wel interessant als je naar bomen kijkt. Hè? Want ze zijn nu aan het kijken, maar dat is echt nog een tipje van de sluier. Maar wat er allemaal qua communicatie, qua transport, voedingsstoffen via die hele stelsels kan plaatsvinden. Want samen vormen die schimmeldraden soms ook weer grotere systemen. Dat zijn rhizomorfen. Dat zijn soort dikke strengen van een bundeling van schimmeldraden. En daar kun je nog veel efficiënter bijvoorbeeld water of voedingsstoffen door transporteren.
Maar ik vind dat echt wel prachtig.
Komt geen eind aan.
Je hebt dus eigenlijk... totaal compleet verschillende levensvormen. Weet je wel, die boom die daar in de zonlicht staat op te zuigen. En dan helemaal aan de andere kant van die boom, weet je wel, helemaal bij zijn tenen, bij wijze van spreken. Daar is hij dan toch weer afhankelijk van iets microbiologisch bijna. Dat daar ook nog weer voedingsstoffen staat vrij te maken. En dat die hele grote reuzen van het woud dat allerkleinste ook weer nodig hebben. Het spreekt ook wel heel erg tot de verbeelding als het gaat om wat jij aanstipt, Hendrik, die samenwerking en die symbiose tussen levensvormen.
Wij associëren schimmel met bederf en verrotting en iets is beschimmeld. Dat is natuurlijk dan ook meestal niet verstandig om op te eten. Maar het beeld is er gewoon veel meer. Of het is eigenlijk een soort basis van het bouwwerk van het bos ook.
En nu ga ik jullie ook eens een boekentip geven. Want ik heb net het boek Entangled Life, Verweven Leven, van de Engelse mycoloog Merlin Sheldrake gelezen. En dat gaat ook over die hele fascinerende verborgen wereld onder de grond. Dus over het mycelium en ook over andere schimmelvormen. Maar het leuke is ook dat hij heeft zelfs zijn eigen boek opgegeten. In die zin, hij heeft zijn boek, dus dat Verweven Leven, als voedingsbodem voor oesterzwammen gebruikt. En vervolgens heeft hij die oesterzwammen weer lekker opgegeten. Ik heb een filmpje gezien, ziet er heel grappig uit. Maar hij is dus, laten we zeggen, een geïnteresseerde, betrokken, zintuigelijk ingestelde mycoloog. En ik had het met hem er ook over hoe bijzonder het eigenlijk is dat het mycelium werkt. Dus wat ik net zei over dat die hyven allemaal hun route weten te vinden door de ondergrond. Zonder dat daar een heel centraal brein achter zit.
It's an amazing thing to imagine these networks with no fixed shape, just exploring their environment, pouring themselves into their environment, and at the same time integrating data streams, but without a special place to integrate them. This is what is so puzzling. We have brains, we have a special place where this integration takes place, but mycelial networks don't have a special place where that happens. They're decentralized, and so integration somehow takes place both everywhere at once and also nowhere in particular.
Nou, hij had het er zelfs over dat je in zekere zin zou je het mycelium als een soort hersenen van de ondergrond kunnen zien. Niet elke onderzoeker wil daaraan, maar wat het interessante is dat er zelfs in die schimmeldraden bijvoorbeeld is waargenomen dat er allemaal elektrische pulsen doorheen worden geleid. Dat heb je dan in je lichaam ook zo, maar het is gewoon, er vindt zoveel plaats in die schijnbaar nutteloze, dunne, lelijke draden.
Maar dat mycelium, daar vroeg ik me nog af, zijn dat nou allemaal dezelfde soort cellen? Of zit daar ook nog een soort celdifferentiatie in? Zoals zeg maar in het lichaam van een dier of van een plant?
Nee, het is eigenlijk een heel homogeen zwamvlokstelsel. Alleen dus aan het einde die hyven, die zijn net wat actiever dan de rest. Maar verder, het groeit en het groeit en het groeit. En de grootste zwamvlok of het grootste mycelium dat we kennen, dat is ruim 950 hectare groot. Er wordt ook wel het grootste organisme ter wereld genoemd. En dat is een honingzwam in de Amerikaanse staat Oregon.
En komt die dan ook wel eens naar boven? Of zit hij echt
die
in de ondergrond?
Of krijg die honingzwam op zich.
Ja, en krijg je dat dan echt als meerdere paddenstoelen? Stel ik me dan voor. Het is helemaal niet één enorme paddenstoel.
Nee, het zijn meer. Nee, dus het is één groot mycelium met heel veel paddenstoelen die naar boven komen. En ik weet ook niet of het voor die honingzwam geldt, maar boswachters zijn ook niet altijd blij met honingzwammen, want je hebt bijvoorbeeld een soort de sombere honingzwam. Nou, dat klinkt ook al niet als een gezellige gast.
Dus je bos met de knoppen natuurlijk.
Ja, die tast bomen aan. En juist in productiebossen, waar de bomen soms toch ook niet op hun allerfitst zijn, dan kunnen de bomen massaal het loodje leggen door die zwam. Maar dat zijn dus heel veel afzonderlijke zwammen. Maar hey, jullie hebben misschien wel eens een heksenkring gezien in het bos. Zo'n kring van paddenstoelen.
Natuurlijk.
Dat is ook, dat lijken allemaal afzonderlijke paddenstoelen, dat zijn ook afzonderlijke paddenstoelen, maar ze behoren allemaal tot hetzelfde organisme.
Maar ik vind het wel een openbaring dat je dus die paddenstoelen, die we natuurlijk toch zeker uit de herfst en in het bos, maar je ziet ze ook langs het fietspad natuurlijk, ineens opduiken, dat zo'n marginaal onderdeel is eigenlijk van een enorm systeem. En ik vond nog een ontzettend grappige quote van een andere, volgens mij vrij bekende mycoloog, die Nicholas Money heet. Hij heeft heel veel boeken geschreven, een hele goede auteur ook. En die schrijft dan in zijn boek Mushrooms, a Natural and Cultural History. We zijn zo gefascineerd op die paddenstoel. Hè, maar in feite is het alsof we naar een foto van de ballen van een olifant zitten te kijken. En denken dat dat dan het organisme is.
Ja, het leuke is, ik heb die metafoor ook aan Merlin voorgelegd.
It's quite a... It's a funny way of putting it, but yeah, I mean, it's in the sense that when you're looking at the mushroom, you're looking at the part of the organism which is concerned with sex and reproduction and dispersion, dispersal. It's analogous to an animal looking at the sexual organs, but I think perhaps it's a little more analogous to compare it to plant forms, plant fruits and flowers. If you only just saw the flower that the plant produced and never the rest of the plant, never the leaves, never the stems, never the roots, then you'd feel like perhaps this was an incomplete description of the organism. And I think that's probably what Nicholas Money is trying to communicate with the elephant's testicles, which makes it very vivid.
Ik mag die Sheldrake wel, want hij is wat beschaafder dan Money. Want hij vergelijkt het met de bloemen die we eigenlijk zien. En eigenlijk kun je, ik vind dat wel een mooi beeld. De paddenstoel als bloem van de schimmel. Dat doet ze ook misschien wat meer recht toch dan hun rottende imago. Wat ze toch wel een beetje aan ze kleeft.
Nou, tegelijkertijd hebben ze ook wel terecht een beetje een vulgair imago. Want ik weet niet of jullie de stinkzwam kennen. En de wetenschappelijke naam daarvan luidt Phallus impudicus. Dus onbeschaamde phallus.
Dat laten wij ook weinig tot de verbeelding over.
Ja, maar dus als je er een plaatje van opzoekt, dan kun je wel begrijpen waarom die zo heet. En een van de dochters van Darwin, van Charles Darwin, die had zo'n hekel aan de stinkzwam. Hij ruikt ook onaangenaam, maar vooral vanwege zijn uiterlijk, dat ze in het geheim ging ze altijd al die stinkzwammen die ze in het bos kon vinden, ging ze verzamelen en die verbrandde ze dan in de kachel bij haar thuis, zodat de kinderen en vooral de meisjes niet zoiets in het bos zouden tegenkomen.
Nou, veel Victoriaanser kan het natuurlijk niet worden.
Ja, en in het Nederlands werd hij ook wel een tijd de stinkschacht genoemd. Maar dat vonden ze ook al te onbetamelijk. Dus daarom is het nu heel neutraal, de stinkzwam.
Maar Hendrik, als we het hebben over dat, ja, toch een beetje scabreuze, vieze imago dat paddenstoelen soms hebben. Ik bedoel, Gemma eet ze nog steeds niet. Ik bedoel, in zekere zin bijna niet zo heel veel anders, Gemma, dan de dochter van Darwin. Maar is dat een terugkerend thema als we het hebben over de paddenstoel en de mens?
Nou, het is een beetje een schimmige wereld. Want ik heb een beetje gezocht en ik heb van alles gevonden. En als je gaat zoeken, dan net als in het bos, dan vind je altijd wel paddenstoelen. En je vindt ook altijd wel elementen van paddenstoelen in volksverhalen en in mythologieën. En er is schijnt ook een Afrikaans gebied te zijn waar ze verhalen vertellen dat er een zwam betrokken was bij de geboorte van de wereld. Maar het is allemaal behoorlijk klein. En je voelt eigenlijk dat er iets. Het is bijna alsof. Het is altijd geheimzinnig, die paddenstoelen. En er wordt ook wel over nagedacht door antropologen waarom dat dan zo is. En het ligt allemaal nogal voor de hand. Want ja, ze verschijnen zomaar. Je kijkt en je kijkt nog een keer en ineens staan er allemaal paddenstoelen. Ze hebben hele rare vormen die ook soms enorm tot de verbeelding spreken. Rare kleuren. Ze hebben een hallucinerende werking, sommige dan. Ze zijn giftig. Niet allemaal natuurlijk, maar dat is altijd het risico. En ook dat, ik weet niet of die ook in Nederland bestaan, maar je hebt ook lichtgevende paddenstoelen. Wat natuurlijk geheimzinniger kan natuurlijk al bijna niet. En ze zijn dus iets ongrijpbaars. En je ziet ook in de, zelfs in de wetenschap, dat ze eerst als dieren werden beschouwd en toen weer als planten. En nu zeg jij net ook dat ze eigenlijk verwanter zijn met dieren dan met planten. En ja.
Dus ze begeven zich ook een beetje altijd aan de rand van onze belevingswereld.
Altijd aan de rand van de belevingswereld. En er is een erg goed stuk wat nogal structuralistisch is. Dus sommige dingen zijn bijna geen touw om vast te knopen. Maar het is wel een heel leuk verhaal van Vladimir Toporov. Een Russische filoloog. Die in 1985, dus nog in de Sovjet-tijd. Ja, een vrij goed stuk erover heeft geschreven. En die schrijft dan ook in die typische structuralistische manier van denken dat een paddenstoel eigenlijk nergens bij hoort. En dat zegt hij dan, ja, het is een aards element dat ontstond als het gevolg van neutralisatie van opposities. Zo denken die structuralisten. Hè? Want het klinkt... is vrouwelijk of mannelijk, natuur of cultuur. En dit zit overal tussen.
Ja, hij fietst overal doorheen, ja.
Maar begrijp ik het goed dat die Toporov eigenlijk keek naar de paddenstoel in verhalen en welke rol in de cultuur ze spelen?
En hij zegt, het speelt eigenlijk in de centrale mythologie nauwelijks een rol. En hij, als je daarnaar kijkt, dan vind je eigenlijk overal wel een keer een verhaal. En dan is het eigenlijk, weet je, in Rusland heb je dan het verhaal van Baba Yaga. Dat is de grote heks uit het bos. En die gaat dan paddenstoelen zoeken en dan komt er iets. Dan gebeurt er iets. En zo is wijswerker Hans en Grietje gaan ook paddenstoelen zoeken en dan gebeurt er iets. Maar die paddenstoelen zelf spelen eigenlijk niet zo'n rol. Want je hebt zo'n heel verhaal dat alle sprookjes onder verschillende thema's worden gevat. En dat, ja.
De paddenstoel is geen thema. Het is decor.
Nee, het is decor. Eigenlijk alleen de elfen... ring, zoals de Engelsen zeggen, of de heksenkring, zoals wij dat noemen, is dan een soort poort naar de andere wereld. Dat zie je dan wel. Maar dat is dan eigenlijk ook weer een toneeltje. Dat er bijvoorbeeld verhalen zijn dat iemand daarin gevangen raakt door de elfen. En dan helemaal veranderd terugkomt. Maar dat kan ook in een grafheuvel gebeuren. Dus daar heb je die elfenkring ook weer niet voor nodig. Dus het is, ja. En ook... Ik heb echt voor overal zitten kijken en ik zou heel veel verhalen kunnen vertellen. Ook over baby's die dan begraven worden met een dood handje en dan komt er een paddenstoel uit. En ja, het is allemaal even
goed
gruwelijk.
Dat ik geen paddenstoelen eet.
Maar ik vind wat de rol van paddenstoelen in de cultuur is eigenlijk voor mij wordt het samengevat door een Ghanese spreekwoord. Wat luidt, vraag een jager die van de jacht terugkomt met paddenstoelen. Niet hoe het gegaan is. Er zit alles in daar.
Zeker. Want, precies. Ik kan me wel voorstellen hoe het gegaan is in het bos. Want de jager heeft niks kunnen schieten.
Ja,
dus...
paddenstoelen vind je altijd.
Ja, er
is ook een Russisch spreekwoord. Die zegt, de gelukkige ziet overal een schat. En de ongelukkige kan zelfs geen paddenstoel vinden.
Maar is het dat die Toporov er zo in geïnteresseerd is, dat je nu een Russisch spreekwoord over paddenstoelen aanhaalt, is het toch niet zo dat verder naar het oosten toe de paddenstoel wel iets meer culturele betekenis heeft dan hier?
Ja, je ziet in verschillende artikelen en boeken, je hebt mycofiele en mycofobe culturen, maar dat wordt allemaal vrij slecht uitgewerkt. Dus paddenstoel liefhebbende culturen en paddenstoel hatende culturen of angstige culturen. En ja, maar ik denk wel dat de Russen en de Slavische volkeren, daar komen heel veel positieve verhalen over paddenstoelen vandaan. Er is ook een Pools spreekwoord of een liedje wat dan op huwelijken wordt gezongen, waarin de bruidegom wordt geprezen. Hij lijkt wel een paddenstoel. En dat kan ook weer heel scabreus zijn, bedacht ik later. Dan zou je de tekst van het liedje verder moeten uitzoeken natuurlijk. Maar ik heb wel iets heel leuks gevonden. Omdat ik geloof dat Toporov, die noemt dat ook in zijn boek. Of in zijn heel groot artikel heeft hij geschreven. En dat is het Russische kinderrijmpje. De oorlog van de paddenstoelen. En dat is een kinderrijmpje wat misschien nog heel veel wordt verteld. En dat zegt ook veel meer over, laten we zeggen, hoe het Russische leger in elkaar zit en wat een lol je kan hebben als je daar een gek verrijmpje over maakt, dan over paddenstoelen. Maar het is een van de klassieke verhalen over paddenstoelen. En Stravinsky, die heeft dat een keer, in 1904, toen hij nog vrij jong was, op muziek gezet. En typerend voor die hele wereld van de paddenstoelencultuur is dat bijna nergens te vinden. Dus één of twee opnames zijn ervan. En dat, dat verhaal gaat, zeg maar, koning Boleet, ik vertaal het een beetje, voelt zich bedreigd door koning Ert, die dan Tsar Gorok wordt genoemd. In het Russisch is het natuurlijk veel mooier, dat versta ik ook niet. Ik heb een Engelse vertaling gebruikt. En die wil dan ten strijde gaan, maar geen enkele paddenstoel wil meedoen, behalve een soort bruinige, drabbige zwammen. Het is dus ook super grappig dat een kinderrijmpje nu als een soort totale opera-aria wordt uitgevoerd. Met heel veel gezag en zwoeg. Maar het verhaal is, ik vertaal het een beetje, Borovik, de witte kampernoel, kolonel van al het zwamgevoel, ziet zijn boletenmacht en kijkt. Kijk, hij roept hen naar de eik. Hij geeft hen het bevel, we gaan ten oorlog snel. Nou ja, dan gaat het gedicht verder van nee, de inktzwammen. Nee, nee, we hebben veel te kleine voetjes. En dan weer een andere paddenstoel die ik ook verder niet ken. Die zegt, ah, we zijn boeven, we zijn geen soldaten, we gaan we niet doen. En de Belianki, die voelen zich dan weer te deftig. En de Morel, die begint een heel verhaal dat hij zich niet lekker voelt en ook zere voeten heeft. En weer een andere, de Riziki. Dat zijn geloof ik eetbare paddenstoelen. Die zeggen, ja, wij zijn gewoon zo simpel. Dat is niks voor ons. En alleen dan de Grozd. Dat zijn dan een soort bruinige paddenstoelen. Die zeggen, wij gaan. En dan is er ook, het zijn allerlei varianten. Waar het eindigt dan meestal dat ze zeggen, de kevers zullen wel weer winnen.
Maar ja, ik ben mooi. Toch geneigd om hier dan wel een conclusie uit te verbinden. Dat, ik bedoel, onze kinderrijmpjes gaan een beetje over boerderijdieren, stel ik me zo voor. En nou ja, dat er een Russisch kinderrijmpje bestaat over allerlei verschillende soorten paddenstoelen.
Dat zegt dat, wel
dat impliceert wel een soort bekendheid en, ja. En een soort voorliefde misschien ook wel voor de paddenstoelen ja. als eetbaar product.
En die Toporov, die beschrijft dus, het is allemaal van die grote tegenstellingen tussen mannelijk en vrouwelijk. Het is allemaal heel structureel hoe dat dan allemaal zit en hij komt er ook niet echt uit, vind ik. Maar die vertelt, hij heeft wel een juweeltje, want hij zegt dan, ja, het gaat dan over hoe de Russen met de paddenstoelen omgaan. En dan zegt hij, ja, ik kan zelf uit eigen ervaring, ineens wordt hij heel persoonlijk, kan ik wel vertellen, dat zelfs in de dorpjes rond Moskou, net voor de oorlog, hij is zelf uit 1928, dat er een soort geheimzinnige sfeer hing rond die paddenstoelen. Want als hij dan iets over paddenstoelen vroeg, dan waren er altijd oude vrouwen, soms zelfs jonge vrouwen, staat er dan ook nog een beetje bozig bij, die dat dan als belangstelling voor paddenstoelen, als iets, iets ongehoords of iets shamelessness, zegt hij. Dus onbeschaamd om naar paddenstoelen te vragen. En dan als je dat dan vroeg, dan zei hij, ja, je bent nog klein en als je groter wordt, dan kom je er wel achter. Of alleen meisjes weten dit, het is niks voor jongens. En hij zegt dan van, je krijgt echt de indruk, hij heeft het zelf meegemaakt, vertelt helemaal uit eigen ervaring, dat er achter hele diepe taboes een soort hele rijke, betekenisvolle wereld bestond waar je eigenlijk niet aan kon komen. En hij vertelt dan ook, ja, als we dan als jongens naar het bos gingen, dan hadden we er scheid aan en dan pisten we over de paddenstoelen, zegt hij dan in een voetnoot. Hele leuke voetnoot. En dan gingen we allemaal obscene taal gebruiken. En weet je, dan reageerden ze zich af. Dus er hing een enorme spanning
om de paddenstoelen. Jaloezie voor de paddenstoelen.
Ja, en er werd dan verteld, ja, deze paddenstoelen, weet je, is alleen voor zwangere vrouwen. Weet je, dus er hing ook de sfeer van seks en alles. Heel gek.
Een beetje een taboesfeertje rondom de paddenstoel,
ja.
Toch?
En ook eens denk dat het ook iets was waar jongens zich niet mee mochten bemoeien.
Nee. Dan heb ik nog één vraag over wat verder verleden misschien. Je hoort de paddenstoelen ook voorbij komen. En dan met name als het gaat om een hallucinerende werking. Als het gaat om Midden-Amerikaanse culturen, de vikingen.
Om
daar toch als een soort, ook een soort ingang in een visioenenwereld. Is daar, blijft daar iets van over als je dat een beetje langs een geloofwaardigheidslat
legt? Hangt er een beetje vanaf wat je leest. Want er is in de jaren 50 is er een Amerikaanse bankier, die ook een soort antropoloog was, die heeft daar enorm de turboknop op gezet. Dat is ook de man geweest die, zeg maar, in Amerika de hallucinerende middelen populair heeft gemaakt met LSD en alles. En ook de paddo's in de hallucinerende paddenstoelen uit Mexico. En dat is Gordon Wasson. En die heeft eigenlijk dat heel groot gemaakt. Waardoor dus ook allemaal boeken zijn verschenen in die tijd. En ook daarna. Die ook weer eindeloos worden overgenomen. Dat overal zie je dan hallucinerende paddenstoelen. En er is zelfs een boek in 1970 van een op zich, als geleerde nog vrij bekende dode zeerollenman, Don Allegro, dat eigenlijk Jezus ook een paddenstoel was.
Jezus was een paddenstoel?
Ja, ik heb het boek nooit gelezen.
Een nieuwe wending aan het geloof.
Ja, en dat dus zeg maar ook hij deelde dus ook niet brood uit bij het laatste avondmaal.
Hij deelde zijn eigen vruchtlichaam. Maar
er zit wel iets achter dat natuurlijk heel veel religie komt voort uit visioenen. Maar je kan alles die kant op redeneren. En ik zat op een gegeven moment, daar is ook heel veel kritiek op. En er is wel iets aan de hand, want ik zat op een gegeven moment, kwam ik ook bij Jeroen Bos uit. En dan zie je inderdaad op de Hooiwagen, wat een bekend schilderij van hem is, daar staat een enorme paddenstoel op een berg. En ik ben er nog niet achter wat de officiële interpretatie daarvan is en hoe dat zit. Maar ja, er wordt dan ook in één adem gezet dat er weer een ander schilderij van Jeroen Bos zit. Er staat een vliegenzwam in het paradijs. Maar ik heb op een vergroting zitten kijken, hem nergens kunnen vinden. Dus dat wordt dan ook weer een schimmige wereld.
De paddenstoel die blijft ongrijpbaar, ook in de geschiedenis eigenlijk.
Maar als je nu kijkt, om het even snel te vertellen, dat in de Midden-Amerikaanse culturen, daar vind je wel stenen, beeldjes van paddenstoelen. Ook in een duidelijke rituele constructie. En ook op tekeningen van de Azteken aan de muur. En godenattributen. Dus daar zit wel duidelijk een associatie met die, dat wordt ook in verhalen is dat bekend, met die hallucinerende middelen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld in de slipstream van die Gordon Wasson, dat in Siberië en eigenlijk ook bij de Vikingen en ook bij de Germanen, de vliegenzwam, dat hij eigenlijk als een god vereerd werd. Dat eigenlijk Donar, de dondergod, dat was eigenlijk ook een soort vliegenzwam. En de shamanen in Siberië, die zouden ook de vliegenzwam vereren als een god. Maar daar heb ik ook nog een stuk over gevonden van iemand die dat echt vrij goed fileert. Op grond van, wat gebeurt er nou eigenlijk met die vliegenzwam? Die wordt dan wel gebruikt als een soort hallucinerend middel, maar in een heel ritueel. En die, er worden wel,
maar het wordt wel gebruikt als hallucinerend middel. Maar dat was ik eigenlijk naar benieuwd. Van of dat gewoon gebeurde.
Ja, dat gebeurt. Maar bijvoorbeeld, net als dat de Maya's ook allerlei hallucinerende planten afbeelden. Dus die paddenstoel was niet cruciaal. Er had ook andere middelen. Gebruikten de shamanen ook allerlei andere middelen om tot visioenen te komen.
Ja, maar ik bedoel, de paddenstoel hoeft ook niet meteen het meest belangrijke de ingrediënt in het kruidenkastje van de shamaan te zijn. Maar hij zat er
dat
wel in.
Dat gebeurde wel, ja, natuurlijk.
Okay.
Ja.
Nou, dat vind ik dan toch wel interessant om te weten.
Ja. En weten jullie hoe de vliegenzwam aan zijn naam komt?
Nou, ik heb wel een idee.
Is hij heel aantrekkelijk voor vliegen?
Nou, het was Linnaeus die gaf hem de wetenschappelijke naam, Amanita muscaria. Want muscaria, dat verwijst ook echt naar vliegen. Maar het was juist totaal niet aantrekkelijk voor vliegen. Want hij beschrijft in een van zijn reisverslagen hoe hij een papje van vliegenzwammen op de muur smeerde. En tot zijn grote genoegen zag hij hoe de ene vlieg na het andere het loodje legde. Want vliegen zijn helemaal niet per se prettig om in huis te hebben. Zeker met allemaal bederfelijke levenswaren in de buurt. Dus het is juist een giftige zwam voor vliegen ook.
Maar dat wordt dan, dat kwam ik ook tegen in die stukken over die vliegenzwam. En Daar lees je dan ook weer, want er is dus ook onderzoek geweest waaruit blijkt dat, maar dat kon ik ook weer nergens terugvinden. Dat is ook zo interessant. Het is echt een schimmige wereld. Dat de vliegen er hooguit een beetje duizelig van worden. Maar ze gaan niet dood.
Linnaeus was, ik heb laatst zijn biografie gelezen, en hij was af en toe wel van de lichte overdrijving, hoor.
Want dit zijn van die verhalen die vertelt iedereen dan door. Ja. En ik vertel het nu ook weer door, dat er dus een ander verhaal is. Maar hoe het nou precies zit.
Maar die namen van paddenstoelen, maar de vliegenzwam en Henrik noemde net ook de campanulie. Het zijn allemaal wel, als ik ze zie staan, het zijn altijd een soort lieve aanduidingen voor die paddenstoelen. Ik ben wel benieuwd, als jij naar paddenstoelennamen kijkt, welke vallen jou op? Wat zijn jouw lievelingspaddenstoelen namen?
Nou, je hebt onder andere de Paarse Schijnridder, vind ik altijd heel erg mooi.
Dat is wel heel leuk, zie je hem gelijk rijden.
Ja, maar ook de fraaie koraalzwam. Nou, dat is een prachtig mooi oranje koraaltje, zie je eigenlijk in het bos. Maar ik ben op pad gegaan ook met een paddenstoelennaamgeefster, Anneke van der Putten. Zij is gepromoveerd op de naamgeving van paddenstoelen door de eeuwen heen, sinds de 12e eeuw. En zij had onder andere, heeft zij drie soorten, even kijken, moet ik heel even weer bedenken. Ja, zij heeft zelf onder andere het schaafstroovulkaantje, het rietspleitmondje en de meidoornbladkringenzwam ontdekt.
Nou, geweldig. Ook,
er zit toch wel enige poëzie zit er altijd in die
en heeft ze dan ook de namen bedacht?
Die heeft zij zelf, want meestal mag de ontdekker mag het ook ook benoemen. Maar het leuke is dat ik met haar had ik het ook. Ik vroeg van, hè, waarom heet paddenstoelen paddenstoelen? En dat verwijst weer naar die hele mysterie, of dat hele mysterie dat er omheen zit, waar we het net al even over hadden. Het werd ook wel duivelsbrood genoemd. En bijvoorbeeld de stinkzwam, die begint als een soort klein wit eitje. Dat wordt ook wel het duivels ei genoemd. Dat is trouwens waarom sommige paddenstoelen stippen hebben. Dat is omdat ze dus beginnen als een soort ei met een vlies eromheen. Ja. En die stippen zijn nog de stukjes vlies.
Dat zie je als die vliegenzwammen ook
ja,
wel.
Precies. Ja.
Het is een beetje alsof je nog als een soort Calimero met zijn eierschaal op zijn hoofd rondloopt.
Dat is een perfecte omschrijving. Maar goed, en die kampernoel die we net ook in dat Russische gedicht hoorden, dat is dan een vrij neutrale omschrijving ervoor. Maar in de praktijk heeft het dus enige negatieve connotatie. En het leuke is ook wel dat je vaak, vertelde Anneke van der Putten, hoor je wel terug in namen waar ze voor gebruikt werden. Tonderzwam, nou werd ook gebruikt om vuur mee te maken. Hè, van dat tondel, wat je ook nog wel eens. Wat heel brandbaar is, droge brandbare stof. Maar de bovist bijvoorbeeld. Dat betekende letterlijk uit het Grieks vertaald wind van een rund. Dus dat werd ook heel onbetamelijk gevonden. En die is omgedoopt naar stuifzwam, wat ook weer heel.
Maar dat is dan een volksnaam die dan de heren biologen een beetje te vies vonden.
Ja, precies. Ja, want ik haal nu een beetje volksnamen en wetenschappelijke namen door elkaar. Maar je ziet wel later in de meer wetenschappelijke naamgeving dat er vaak dus of naar functie of naar eetbaarheid wordt er ook wel eens in verwerkt. Of gewoon zintuigelijke waarnemingen, kleur en dergelijke zie je erin terug.
Ik moet ineens ook aan het eekhoorntjesbrood denken. Is dat ook daadwerkelijk omdat eekhoorntjes deze paddenstoel kunnen eten?
Nou, het leuke is, het is een vrij recente naam. Het is inderdaad een eetbare paddenstoel, ook voor eekhoorns. Maar hij is pas in 1913, toen was er een nieuw paddenstoelboekje, dat heette ook het paddenstoelenboekje, werd uitgegeven. En toen werden mensen opgeroepen om namen in te zenden, of om eigenlijk mee te denken. En heel veel van onze huidige paddenstoelennamen zijn dus ja, maximaal een eeuw oud.
Maar dat vind ik ook niet zo gek, want ik kwam ook tegen dat er in Europa zijn er een aantal landen met heel weinig eetbare paddenstoelen. Dat is Engeland, Denemarken en Nederland. En ja, dan heb je ook niet veel namen natuurlijk. En de wetenschap van de paddenstoelen, die is in de 17e eeuw een beetje begonnen met de eerste microscopen en zo. Maar die is eigenlijk pas in de 19e eeuw tot grote bloei gekomen. En dan pas krijg je dus, hey, we hebben hier ook eigen paddenstoelen. Terwijl die zeg maar door de volksmond altijd over één kam werden geschoren. Ja. Of,
Nou, het is ook wel interessant dat je die eetbaarheid benoemt. Want een van de grote paddenstoelenkenners, Clusius, die was ook naar Hongarije gegaan. En die wilde daar een paar eeuwen geleden gaan kijken van hè, welke namen heb je nou, wat voor soorten paddenstoelen. En hij baalde er ontzettend van dat alleen maar de eetbare paddenstoelen een naam hadden. De rest werd gewoon als onbelangrijk weggezet.
Ja, logisch.
Maar dat is inderdaad wat Hendrik zegt van als je paddenstoelen gaat plukken en je moet ze herkennen, dan is het belangrijkste dat je de eetbare paddenstoelen er natuurlijk uit kan pikken.
Ja, en dat is nog altijd, want nog elk jaar vinden er ook vergiftigingen door paddenstoelen. Soms zelfs dodelijk vergiftigd raken mensen, ook in Nederland, door het eten van de verkeerde paddenstoelen.
Ja, zelfs in Rusland en Polen, dan gaat het ook wel eens mis, zeg maar. Dat lees je dan een klein berichtje ergens.
Ja, maar recent nog in Nederland, en dat is het verdrietige, want eigenlijk de paddenstoel die in Nederland het vaakst tot vergiftigingen leidt. Dat is de groene knol amaniet. Maar die wordt in het Midden-Oosten, hij lijkt heel erg op een paddenstoel die in het Midden-Oosten eetbaar is. De Oosterse beurszwam. En het zijn ook soms asielzoekers die dan hier gaan zoeken naar paddenstoelen. En die dan per ongeluk een groene knol amaniet voor die eetbare soort uit hun eigen land zien.
Zo.
Maar is daar, want dat soort verhalen hoor je vaker, dat paddenstoelen verwisseld worden of net voor de verkeerde worden aangezien. Is er nou een manier waarop je kan weten, als je een paddenstoel aantreft, of je nou met een giftige of een eetbare te maken hebt?
Ja, het is eigenlijk gewoon heel veel ervaring opdoen, meegaan op excursies en ook paddenstoelgidsen doorbladeren. Want ik ben een tijdje geleden meegegaan op paddenstoelen safari met twee paddenstoelkenners. Gerard Koopmanschap, hij is ook chefkok, en Martijn Oud, die regelmatig voor de Mycologische Vereniging excursies organiseert. En ze vertelde ook van, het is helemaal niet eenvoudig om per se te zien of een paddenstoel giftig is. En in die zin kwamen we ook over die groene knol amaniet te spreken.
Maar wat het zo gevaarlijk maakt, ja, is dat je bij deze dus niet gewaarschuwd wordt door een vieze geur of een vieze smaak.
Nee.
Ze smaken eigenlijk heel aangenaam.
Ja,
voor de meeste
precies.
Mensen. Gewoon champignonachtig.
Verraderlijk is ook
en het duurt even.
Bij zeggen. Konijnen eten er wel van. Hè?
Nou ja, en slakken.
Maar die worden niet ziek. Ja.
Een veelgehoord misverstand, dat maak ik bij cursisten vaak mee, is dat je zie je een paddenstoel waar allemaal hapjes uit zijn. Nou, veel al van slakken of naagdieren. En dan zeggen ze, maar daar is van gegeten, dus hij zal wel eetbaar zijn.
Ja, en dat is absoluut niet zo.
Het metabolisme van een slak is natuurlijk niet te vergelijken met dat van een zoogdier.
Nou, wijze les. En het interessante, hè, want we hadden het helemaal natuurlijk aan het begin van de uitzending even over dat ik geen paddenstoelen eet. Maar ik sta daar gelukkig niet alleen in, want heel veel mycologen die kijken er ook liever naar dan dat ze eten. En Martijn die vertelde dat hij eigenlijk al decennia lang ook geen paddenstoel meer eet. En dat kwam omdat hij ooit per ongeluk de giftige kaboolchampignon aanzag voor een eetbare anijschampignon.
Het was op de oude school van Zeedijk. Een prachtige heksenkring met jonge champignon. En we waren alle twee zo verkouden als wat.
Ja.
En ook nog geel verkleurd. Toen dacht ik van, dat is een anijschampignon. Want die verkleuren ook bij aanraking, bij krab en geel. Ja, we vernamen gewoon een draagtas mee.
Toen dacht je dat het anijschampignons waren. Ja. En toen heb je ze geplukt. En dat bleken toen kaboolchampignons
te zijn. Ik zat toen toevallig op het laboratorium te werken en toen belde mijn meisje toen betijds en die was dood en doodziek.
Oh.
Het grappige was dat zij maar één boterham met champignons had gegeten, gebakken.
Mm-hmm.
En ik had zo'n beetje de helft van de pan had ik leeg gegeten.
En jij had geen klachten?
Nou, wel. Oh. Ik trilde wat.
Maar dat kwam wel.
Nee, ik trilde wat, voor de rest niets.
Maar mocht je nou geïnteresseerd zijn in wat is eetbaar en niet, dan moet je daar dus echt een cursus voor volgen eigenlijk. Dat is niet iets wat je zomaar uit een boekje zou moeten willen opdoen.
Nee, er zijn zoveel soorten die op elkaar lijken, waarvan de een dan het wel weer eetbaar is en de ander niet. Ik zou het niet aanraden om op eigen houtje te gaan.
Zo, naar jullie geluisterd hebbend, ben ik toch tot een eindconclusie gekomen dat het echt heel erg zonde is dat we bloemen als voortplantingsorganen van planten zo waarderen en in huis zetten. En dat er rond de paddenstoel altijd iets viezigs, iets scabreus, iets mysterieus is blijven hangen. Dat is eigenlijk wel zonde. Want luisterend naar Gemma vooral, is ook de schoonheid van de paddenstoel en het organisme dat eronder zit, is eigenlijk onmiskenbaar, denk ik.
Maar we hoeven dus geen vaasje met stinkzwammen op tafel te zetten. We kunnen ze gewoon in het bos gaan.
We kunnen er gewoon van genieten terwijl ze er staan. En daar is het seizoen gelukkig perfect voor.
Er staat een hele andere wereld voor ons open. Treed door die heksenkring naar binnen.
Ga een keertje op je knieën en neem die paddenstoelenwereld tot je. Niet via je mond, maar via je ogen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering over paddenstoelen. Mocht je nou enthousiast geraakt zijn over het mycelium, dan kun je ook de NRC-podcast Future Affairs luisteren. En de eerste aflevering daarvan gaat over Bob Hendricks, die grootse plannen heeft met mycelium. Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering, bedankt dat jullie hier kwamen vertellen over paddenstoelen.
Bedankt voor de truffel.
Graag gedaan. Nee, die heeft Kim Kappendijk gekocht voor ons.
Bedankt voor de truffel, Kim.
Onze producer, die bedanken we ook. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn de volgende week weer. Tot dan.